Dit is een podcast van Clara.
Goh ja, uiteindelijk gaat iedereen dood.
Uiteindelijk gaat iedereen dood. Uiteindelijk gaat iedereen dood.
En dan is de hele vraag, vinden we dat nu erg of niet? Het feit dat we allemaal doodgaan, moet ons dat droevig stemmen? Of net een soort van bevrijdend gevoel geven? Want uiteindelijk gaan we toch dood, maakt niet uit. En daar heb je heel veel schrijvers en filosofen die daar kan bij nemen, die daar hebben over nagedacht. Uiteraard, de dood, één van de thema's. Maar de eerste uitspraak die bij mij opkomt bij dat thema is er een van de Portugese dichter Fernando Pessoa. Mm-hmm. Een versregel die ik uit het hoofd ken: geef me nog wat wijn, want het leven is niets. Dat is een behoorlijk diep donkere uitspraak. Mm-hmm. Zou kunnen zeggen, geef me sowieso wat wijn, of het nu iets is of niet. Maakt mij weinig uit. Maar daar zit toch een soort van bijna nihilisme in. Zo van, het is echt niets. Dus geef me maar wat wijn, dat ik dan wat doe, vergeet dat het niets is. Of mijn ongemak met het feit dat het niets is, een beetje zou kunnen temperen. Mm-hmm. En daar kun je zoveel linken gaan maken. Hè. Je hebt natuurlijk het fameuze Oud-Testamentische boek van de prediker, hè, Vanitas Vanitatum. Alles is ijdel. Hè, en dus wat de mens doet in het ondermaanse, doet er in feite niet toe, want sterven doen we toch. Dus je moet niet denken dat je hier zeg maar voor de eeuwigheid ter dagen zal zijn. Want eens we dood zijn, zijn we snel vergeten. En dat is natuurlijk ook voor een stukje zo. Hè. Als je het een beetje fatsoenlijk hebt gedaan, kun je nog twee generaties mee. Ja. En de derde generatie vraagt dan, wie is dat gekke meneertje daar op aan die foto aan de muur? Die kennen we helemaal niet meer. Uh-huh. Maar de kwestie is natuurlijk, moeten we leven in het licht van de eeuwigheid? Maakt het pas dan zin uit als het tijdloos is, transhistorisch bijna. Kijk eens, ik spreek niet met jou, maar met de geschiedenis. Of zou dat net het leven volstrekt zinloos maken, in de zin van wat we hier en nu doen, altijd in het perspectief van de eeuwigheid moeten plaatsen, lijkt mij een redelijk lastige opgave. Dus ik denk dat je zowel vragen kan stellen bij de naar nihilisme neigende conclusie, omdat we doodgaan, heeft het allemaal geen zin. En dan zou je dus in het ergst mogelijke geval kunnen zeggen, ja, dus kunnen we maar beter zelfmoord plegen, want het heeft toch geen zin. Maar dan is, denk ik, toch de grootste moeilijkheid voor de nihilist om niet ook aan zijn zelfmoord nog een bepaalde betekenis te willen geven. Dus ik vind het zeer lastig om een nihilist te zijn. En het deed mij ook denken aan dat boek van Turgenev, de Russische schrijver Turgenev, Vaders en Zonen, hè, waar het hoofdpersonage Bazarov de rol speelt van de nihilist. Maar het ook kwaad krijgt om die rol vol te houden. Omdat inderdaad consequent nihilist zijn een redelijk onmogelijke opgave is. Voor je het weet, vind je nihilisme in feite een zinvolle aangelegenheid. En struikel je al over je eigen gedachtegoed. Hè. Maar dan, die hele vraag, moeten we nu naar onsterfelijkheid streven om er iets zinvols van te maken in dit leven? Het doet mij ook denken aan een ander boek van een Duitse cultuurhistorica. Die vrouw heet Marianne Gronemeyer. En dat boek heeft een fantastische titel, Das Leben als letzte Angelegenheit. Het leven als laatste aangelegenheid. En zij maakt daarin een verwijzing naar het belang van secularisatie, naar niet zozeer van de scheiding tussen kerk en staat, maar de opkomst van het idee dat het met de dood ook gedaan is, met ons. En als gevolg daarvan, als het met de dood gedaan is, komt er een soort van tijdsdruk op ons leven. Want we hebben dus inderdaad maar één kans. Uh-huh. Hè? Nog zo'n cliché, je hebt maar één kans. Benut die te volle. En als je dan kijkt hoe we het goede leven invullen, namelijk het leven waar je alles hebt uitgehaald, hè, dat zeggen we dan toch vaak, en heb je een goed leven gehad? Ja, ik heb alles gedaan wat ik wou. Ja. Dat is maar zeer de vraag, maar is wat.
Ja.
Maar als je uitgaat van het idee dat je alles moet hebben gedaan vooraleer je mag sterven, dan verkeer je in voortdurende tijdsnood. Want je weet natuurlijk nooit of je niet morgen al komt te overlijden.
Ja.
En dan kun je dus nooit zeggen, ik wacht tot morgen. Terwijl dat net misschien het bevrijdende is aan het leven. Goh, morgen is ook een andere dag. Nog zo'n dooddoener. Hè? Morgen is een andere dag. Maar als je voortdurend het idee hebt van, ik moet het nu snel doen, want anders is het misschien wel te laat, dan ga je jezelf opjagen in naam van het feit dat er geen leven meer is na de dood.
Mm-hmm.
En dus dat zegt iets over de manier waarop wij met tijd omgaan, met verveling ook omgaan.
Ja.
Met het idee van, als we niet alles hebben gedaan, dan hebben we geen geslaagd leven. En dan zou je de vraag kunnen stellen, hè, de fameuze stijlfiguur van Oblomov, hè, ook al uit de Russische literatuur, de man die in feite heel zijn leven denkt, ik zou dit kunnen doen, maar ik kom er niet aan toe, en ik ben wel een beetje ongelukkig daarover. Misschien is dat dan wel de grootste gelukszak van heel de wereld, want hij blijft tenminste rustig in zijn zetel liggen, terwijl andere mensen zich opjagen aan een hele waslijst, de fameuze bucketlist, die ze nog moeten af te werken hebben, in naam van hun persoonlijk genot, weliswaar.
Ja.
Dat vind ik zo'n interessant gegeven.
Ja.
Het klinkt zo banaal, uiteindelijk gaat iedereen dood, terwijl je de vraag zou kunnen stellen, als de dood zo banaal is, waarom huilen we dan samen op het ogenblik dat het zich voordoet? Want dan zou je echt moeten, oh ja. Hè? Stel je voor, een begrafenisspeech die begint met, jongens, is niet erg, hè? Uiteindelijk gaan we allemaal dood. Allee, de volgende. Ik denk niet dat die priester nog lang in zijn ambt zal blijven.
Dus dat gaat dat wel heel erg mooi samen. Ik had die link nog niet gemaakt, maar door jou dit nu te horen zeggen, wanneer iemand te jong overlijdt. Hè, dat we denken, dat is te vroeg. Dat dan heel vaak als, bijna als excuus wordt vermeld, ja, maar hij heeft wel geleefd voor twee.
Ja.
Ja, hij heeft dubbel geleefd.
Ja.
Het was een kaars die aan beide kanten opbrandde en we hebben daar een aantal beelden voor. Dan lijkt het toch dat we willen blijven vasthouden aan dat idee van een, niet zozeer een vol leven, maar een volledig leven.
Ja.
Alles wat je had kunnen doen, heb je gedaan.
Juist.
En ik merk dat nu in mijn persoonlijke levensgeschiedenis ook. Als ik tegen mensen zeg dat ik voor mezelf nu het idee heb dat ik leef in extra time.
Mm-hmm.
Wat ik graag had willen realiseren in mijn leven, heb ik gerealiseerd. Dus alles wat zich nu aandient, is extra. Dus ik leef in extra time.
Ja.
De reacties die je daarop krijgt, de eerste spontane reactie is bijna altijd, oei, dan heb je dus niks meer voor u staan. Je hebt dan niks meer te doen. Ik zeg, nee, dat klopt niet, want er komt ook zoveel op mij af.
Ja.
En als je daar oog voor hebt, dan hoeft je niet per se zelf nog dingen te initiëren, in gang te steken.
Mm-hmm.
De dingen komen af.
Ja.
Dat is zeer raar, dat idee van een volledig leven. Wat zou dat kunnen betekenen? Hè? Dat, houdt het nu in dat we echt zouden willen beweren, ik kan vooraf voor u een lijst opmaken, hè? De beruchte bucketlist. In uw leven, op zijn minst, moet je dat en dat gerealiseerd hebben. Anders kunt jij niet op je sterfbed tegen ons zeggen, op zijn minst heb ik toch wel een volledig leven gehad.
Ja.
Ja. Want dan gaan we zeggen van, wacht eens, nee, ik heb nagelaten om dat te doen, zijt je vergeten. Uw leven is ongelooflijk onvolledig. Hoe durf jij nu doodgaan? Dat is een schande.
Sakko.
Ja. Ik heb nog zoveel te doen.
Ik ben er nog niet.
Ik ben er nog niet.
En dan de hele vraag, is er ooit nog een moment in onze cultuur waar je er wel bent? Want we lijken toch telkenmale de plaats van de dood uit te stellen. Mm-hmm. Wanneer ben je oud genoeg om te overlijden? Er was een periode waar je pakweg zeg maar rond 60, 65 jaar oud was.
Ja.
En als je dan kwam te overlijden, dat dat de logica zelf was.
Ja.
Als je nu jonger bent dan 80 jaar, dan ben je te jong om te overlijden. Dus er moet dan blijkbaar toch een tijdspanne zijn waarin je meegaat, of anders is er iets tekort geweest, blijkbaar. Hè? Dus die leeftijdsgrens die schuift al maar op.
Ja.
En die wordt gekoppeld aan de zinvolheid. Alsof je dus, stel dat je, weet ik veel, 55 jaar bent, en zou zeggen tegen de mensen in je omgeving, voor mij is het eigenlijk genoeg geweest.
Ja.
Dan zou de reactie zijn, ja maar, wat is er mis met die mens?
Ja.
Er scheelt iets, want hij heeft nog zoveel voor zich. Dus het voor je en het achter je hebben. En vanaf wanneer is er geen voor meer?
Ja.
En wat zou dat dan betekenen? Een beetje zoals je nu zegt, stel dat ik niet meer vanuit ga dat er nog iets voor mij is, misschien is dat wel de meest interessante periode in het leven. Want dan moet je niet per se nog 1001 dingen bereiken, maar je kunt heel erg interessant ronddolen in het leven, zonder iets te willen bereiken en toch iets zeer relevant aan het doen zijn.
Ja, precies. Die twee aspecten gaan perfect samen.
Ja.
En dat wordt heel vaak ontkend.
Precies. En ook, wat ik zo interessant vind, is dat we in onze samenleving toch dat spanningsveld hebben. We jagen ons voortdurend op, omdat we van alles nog moeten doen, overdag. En 's avonds gaan we dan op een yogamat liggen en komt ons iemand te vertellen hoe we in feite een beetje beter moeten leren ons vervelen, rondtolen, allerlei zaken doen, die we eigenlijk spontaan zelf zouden kunnen opnemen, maar we betalen er iemand veel geld voor die het ons komt te zeggen.
Ja.
En dus de vraag, stel je eens voor dat je het overdag anders aanpakt, dat je minder in die efficiëntiemodus gaat functioneren, dan heb je misschien na je uren die compensatie niet meer nodig, om dan tot jezelf te komen, zo heet dat dan zo mooi. Mochten we nu eens overdag ofwel meer tot onszelf komen, of het idee verwerpen dat we moeten tot onszelf komen om iemand te zijn, misschien zou dat heel veel tijdsdruk wegnemen van ons leven, en massaal veel tijd overhouden om dan te doen waar we dan blijkbaar toch naar verlangen, die zogeheten vrije tijd, die we steeds meer zijn gaan opvullen, omdat we zelfs in onze vrije tijd ook nog iets zinvols moeten doen.
Ja.
He, want als je, stel dat je solliciteert voor een job en ze vragen jou wat doe je in je vrije tijd, en stel dat je antwoord is van, goh, als ik s'avonds thuis kom van mijn werk, ik leg mij neer in de zetel, ik begin te roken en te drinken en ik kijk naar televisie tot ik moe ben en dan ga ik slapen. Dan ben ik zeker dat je niet wordt aangenomen.
Nee.
Want dan ben je geen creatieve, dynamische persoonlijkheid die blijk geeft van weet ik veel wat.
Ja.
Terwijl dat in feite de meest ontspannen personen zouden kunnen zijn. Want die denken inderdaad, mijn werk is gedaan voor vandaag, het is gedaan.
Ah ja, tuurlijk.
En iedereen klaagt over het feit dat het nooit gedaan is.
Ja.
Maar degene die zegt, voor mij is het wel gedaan, die wordt met argusogen bekeken, want daar is inderdaad iets mis mee.
Ja. Dat is dus schitterende observatie. Of ze nu feitelijk klopt, weet ik niet. Ik vermoed van wel, maar voor argument's sake, als het de uitdrukking gaat, het argument van Midas Dekkers. Ik vind dat Midas Dekkers heel dicht in de buurt komt van iemand die visie heeft van, zeg nou, die heeft ooit fijntjes opgemerkt. Ja, ik weet wel, ik zou kunnen joggen en workout enzovoort. En men zegt mij dan, daarmee verlengt je je leven met 2 jaar. Maar als hij de berekening maakt, de tijd die hij spendeert aan joggen en al die andere soort toestanden, is ongeveer 2 jaar.
Ja.
Dan kan ik even goed natuurlijk beter blijven wijn drinken en jenever en genieten van het leven. Dat komt gelijk uit.
Ja, dat is fantastisch. Ik heb die ook gelezen. Ik vond dat zo fantastisch geobserveerd.
Ja.
Dat van, goed, dan moet ik wel 2 jaar van mijn leven spenderen aan dat soort onzin.
Ja.
Die 2 jaar die ik erbij krijg, maakt mij niet meer uit. Nee.
Het is een anekdote. Het zou kunnen het statuut hebben van een urban myth, een stadslegende. Maar het is zo'n mooi verhaal. Los van het waarheidsgehalte is het verhaal mooi op zich.
Dat is voldoende.
Voldoende, uiteraard. Ja. En dat, Henry Ford.
Mm-hmm.
Als er nu iemand was die de efficiëntie uit een top heeft gedreven, dan hij wel.
Mm-hmm.
En het verhaal wil dat hij een aantal mensen rondleidt in de fabriek. Mm-hmm. En ja, ze zien de werkplaatsen. Mm-hmm. Dan komen ze aan de bureaus. En ze passeren een bureau. En daarin staat een tafel en een stoel. Mm-hmm. En in die stoel zit er een man. Mm-hmm. De voeten op tafel, achterover geleund. Manifest, niks aan het doen. Mm. En uiteraard, die bezoekers zijn doodverbaasd. Van Henry Ford, de efficiëntie, alom. Ja. En hier zit er iemand niks te doen. Mm. En dus uiteraard vragen ze aan Henry Ford. Ja, meneer Ford, bedoel, dit kan toch niet in uw opvatting, want er zit helemaal niks te doen. Mm. En Ford die kijkt binnen naar binnen van... Och ja, die. Ja, die had ooit eens een idee. Kijk dat, hè. Dat zou voor mij de ideale manager zijn.
Ja, zeer mooi. Zeer mooie anekdote, ja.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.